Journaal.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks de column van Jyotika Hermsen, een nieuwe aflevering van De Keuken van Nibbana en de boekenrubriek met Nico Tiedeman. Maar we beginnen met het bezoek dat de Dalai Lama onlangs bracht aan België. Rond het Pinksterweekend gaf zijn heiligheid in Brussel 3 dagen teachings over de Middenweg. 4.500 mensen volgden het onderricht, waarin de Dalai Lama commentaar gaf op teksten van Nagarjuna, waarin het thema leegte centraal staat. Op de 3e en laatste ochtend van de teachings sprak ik in Brussel als eerste met Frans Goedgebeur, voorzitter van de Boeddhistische Unie België en organisator van het bezoek van de Dalai Lama.
Als je hoort dat mensen dus hier binnenkomen en dat ze zeggen, zo gauw we door de deuropening zijn gekomen, komen we in een andere wereld. De wereld waarvan we droomden. Een wereld waar mensen heel sereen zijn, joviaal, waar er zo'n sfeer heerst van, we zijn hier allemaal samen, we hebben wat met elkaar en wij doen allemaal wat we kunnen. En dat tilt het gebeuren op tot een soort van, symbolisch theaterstuk, vind ik. Waar, dat je zegt van, kijk, dingen waarvan je droomt, die kunnen soms wel eens werkelijkheid worden. Alles kan. En de onderrichtingen van de Boeddha, en de onderrichtingen die we krijgen ook, maken ons duidelijk dat leegte ook betekent, alles is potentieel aanwezig en kan zich voordoen als de voorwaarden en de aanleidingen op de juiste manier samenkomen. Dus dit bezoek heeft vele mensen veel moed gegeven, zelfvertrouwen en geloof in een betere wereld. Ja, je kunt geen prachtiger cadeau bedenken dan dat natuurlijk. We hebben hier een minister gehad ook en die had een ontmoeting met de Dalai Lama en die dacht waarschijnlijk ergens een klein parochiezaaltje te vinden waar enkele tientallen mensen is komen luisteren naar ingewikkelde teksten over Nagarjuna. Maar toen die in de zaal kwam, toen werd hij helemaal stil. Zoveel mensen, zegt hij. En ja, hij heeft moeten vaststellen dat de meest ver doorgedreven teksten over hermeneutiek en epistemologie en filosofie en zo, dat die dus werkelijk kunnen uitgelegd worden door een Dalai Lama van op zijn troon, zoals dat in de grote monastieke gemeenschappen vroeger in Tibet ging. Voor grote massa's mensen die daarvan oppikken wat ze kunnen oppikken, maar die wel blijven zitten en niet in slaap vallen en die boekjes, die stanzas lezen. En dan zeg je, er is nog wel wat anders in de wereld dan die miserabele anekdotes die wij altijd maar in ons keelgat krijgen langs de media. Er gebeurt nog wel wat anders.
Het begint langzaam vol te stromen. Er zijn veel Tibetanen, veel monniken. De Dalai Lama zal de teaching in het Tibetaans geven. En hij wordt in de zaal hier vertaald in het Frans. Ik kom nu de zaal binnen. Een prachtige grote zaal. En achterin zijn allemaal rode doeken opgehangen. Afgebiesd met groene en gele banden. Het is een grote Tibetaanse zetel. Neergezet, helemaal versierd met goud beschilderde ornamenten. En naast de zetel staat een altaar met daarop een groot Boeddha-beeld met kaarsen aan beide zijden. De Dalai Lama is nu hier binnengekomen. En hij zet zijn oranje zonneklep op.
Kerange en een woonje drubbe tonne, tonje tamote, chadare sene. Kunde we daare sene, chadare. 저런 게 있네. 똥번 니기
Zo gemakkelijk wordt er gezegd van, ja, Tibetanen zeggen van, er is geen goed, geen kwaad, want ze spreken over de leegte. Dit is een onjuiste opmerking en slaat ook nergens op. Nagarjuna zal daar duidelijk op ingaan en op een subtiele wijze, stap voor stap, al deze elementen bekijken. Wat wordt er nu precies bedoeld met leegte? Wat doe je als je mediteert op de leegte? Onze geest is verduisterd door emotionele storingen. Daardoor gaan we de werkelijkheid vervormen. Onze mentale projecties kleven we op de werkelijkheid. Mededogen en afkeer en bezitterigheid zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Wanneer we het slachtoffer zijn van afkeer en bezitterigheid, wanneer we dan gaan kijken, wat maakt nu zo'n object aantrekkelijk of niet aantrekkelijk? Dat object heeft natuurlijk eigenschappen die verschillend zijn van anderen. Maar zo dikwijls komen we tot de vaststelling dat het wij zijn die in feite die dingen aantrekkelijk maken. En dus een aantal kwaliteiten toebedelen aan die objecten die er niet zijn, maar die deel uitmaken van onze subjectieve perceptie ervan. Wij zijn in woede ten overstaan van iemand. We staan afkerig tegenover iemand. En dan denken we ook dat de kwalijke kwaliteiten die we erkennen in die persoon, dat die aan die persoon te wijten zijn. En we vergeten in feite dat het zo dikwijls te maken heeft met een projectie van ons entwege. Als nu iemand anders zegt van, ja, maar die persoon is helemaal niet die reactie van jou waard, twee is een positieve of een negatieve reactie. Stilaan kunnen we dan komen tot een waar inzicht in de werkelijkheid en loskomen te staan van die subjectieve factoren die de werkelijkheid vervormen. Die verkeerde inzichten die wij bezigen om de werkelijkheid waar te nemen. Verkeerde inzichten zoals denken dat dingen blijven zoals ze zijn. En dat zijn dus een aantal inzichten die de bron zijn van lijden, die ontegensprekelijk op een gegeven moment voor moeilijkheden zullen zorgen. De fenomenen hebben geen enkel bestaan. Als je dat als antwoord krijgt wanneer je in woede bui bent, dat zal hen zeker niet helpen. Wat nodig is hier, zelfreflectie gaan ontwikkelen om door te dringen tot de natuur van de fenomenen. Echte meditatie op de leegte zal ons helpen om een inzicht te krijgen over wat die fenomenen vertegenwoordigen, voor zover ze het resultaat zijn van bestaan in afhankelijkheid en dus verschijnen, en voor zover ze van de natuur van de leegte zijn. Dus, en daar zullen we goed merken dat er geen intrinsieke kwaliteiten, inherente kwaliteiten te vinden zijn in die fenomenen. Meditatie op de leegte is dus een krachtige remedie om los te komen van de leugens die we zelf brouwen en die we in feite als valse etiketjes plakken op de werkelijkheid die we waarnemen.
De
Ik heb een Tibetaanse vriend die, als ik dit allemaal ga uitleggen, over de leegte gaat spreken en Nagarjuna, dan zegt hij altijd van Nagarjuna, wat heeft die dat ingewikkeld gemaakt? Dus deze leegte waar we vandaag over gesproken hebben, is inderdaad een complex begrip. Maar als je ermee aan de slag kunt gaan en kunt inzien op welke manier dat kan gebeuren, dan zal men inzien dat het de visie op de werkelijkheid daardoor sterk verrijkt wordt.
Als een boeddhist, that you must study this. You have to study and practice.
Diegenen die interesse hebben voor het boeddhisme, hoe ingewikkeld dat ook mogen zijn, het is de moeite waard om dit te bestuderen. Ze zijn helemaal geen theorie. Je kunt ze dagelijks toepassen in ons 24 uur op 24 uur, in al de situaties die we meemaken en in elke waarneming, in elke reactie, in goede en kwalijke zaken, meteen dat idee overleegd en bestaan in afhankelijkheid gaan toepassen.
Negative emotion gradually reduce. Positive emotion will gain more strength. And plus, there's some other method about altruism. That also we have to try to promote.
Okay. En het wegwerken van negatieve emoties en het ontwikkelen van positieve emoties. En dat het mededogen ook een kans gaat krijgen.
Or even non-believer, then this is just information about what philosophy, what kind of philosophy about Buddhism.
Voor wie niet boeddhist is of zelfs niet gelovig, wat ik gezegd heb, is maar bij wijze van informatie. Informatie over een filosoof die een van de grote figuren is uit de Indische filosofie. Nagarjuna, de auteur, heeft 20 eeuwen geleden geleefd. Zijn analyse van de werkelijkheid is wel hedendaag, zou je kunnen zeggen.
Thank you. Good night.
En zo langzamerhand verdwijnt hij door de gordijnen achter het podium.
Mijn naam is Hella Voordendag en ik kom uit Rotterdam.
En hoe vind je dat nu toch?
Ik vind het fantastisch en heel moeilijk. Het is nu best van een hoog niveau, dus ik moet er heel erg goed bij blijven. Wat ik bijvoorbeeld wel heel bijzonder vind, is dat hij vertelt over als je Boeddha gaat proberen te zien als iets of iemand die bestaat, dat je er dan ook alweer naast zit, want dat is ook zonder substantie. Het bestaat op zich niet echt. Dat is allemaal een concept bij ons. Een manier om te kunnen begrijpen waar het over gaat, maar die we moeten overstijgen, want het gaat niet om die concepten. En dat vind ik echt, dat was voor mij even van, hè, hoe zit dat dan? Bestaat Boeddha dan niet? Wat heb ik dan al die tijd gedacht? Maar dat strekt te ver om dat nu in een paar woorden te zeggen. Maar dat was voor mij dan echt even, heb ik nog met mijn buurman die naast mij zat over gesproken. Dat wij beiden hadden van, hè, hoe zit dat dan? Dus echt even, ja, het leek wel shocking, een beetje.
Ik ben Danemi en ik ben al sedert 1996 in het boeddhisme geïnteresseerd en ben ook al bezig met het te bestuderen sedertien. Het binnengaan in de tekst van Nagarjuna vond ik zelf nogal moeilijk ook. Ik vond het niet zo vanzelfsprekend, maar nu de derde dag vind ik het een stuk makkelijker om mee te gaan in de hele gedachtegang. En wat dat voor mij zeker belangrijk hierin ook is om het niet enkel mentaal te gaan benaderen en conceptueel te gaan benaderen, maar om het echt ook te gaan contempleren en zoals dat de Dalai Lama zelf zei, om het in uw meditatie ook mee te nemen. Ik vind het grandioos dat hij in België is. Na de flop van vorig jaar, waarbij dat we echt allemaal wel heel gedesillusioneerd waren over de keuze van onze regering om het Chinese economisme voor te nemen op wat dat His Holiness te brengen heeft. En ik ben dus heel, heel tevreden, heel content dat hij dit jaar wel is kunnen komen. En tegelijkertijd merk ik ook dat onze regering enerzijds heel erg open er naartoe is, maar toch ook nog af en toe haar bedenkingen heeft en de keuze maakt om de richting China te kiezen met betrekking tot de economie dan.
Jan-Willem Houthof, voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland. Wat is jouw eerste reactie na deze 3 dagen teaching hier met de Dalai Lama?
Ja, ik vond het. Ik had heel vaak het gevoel dat hij rechtstreeks naar mij praatte. Nou zat ik ook op een prachtige plaats. Maar ik had heel erg het gevoel van contact. Dat vond ik heel schitterend. En langzamerhand ben ik ook gaan begrijpen wat er met die leegte bedoeld werd. Heel vaak dan krijg je iets van de leegte en dan is er niks. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. En mijn eigen overwegende indruk is, het is geen kwestie van leegte, maar van een stroom. Van een stroom die gaat en je probeert telkens mootjes uit die stroom te pakken en daaraan vast te hechten. En dan kom je met verkeerde concepten uit. En dat is eigenlijk de waarschuwing. Probeer niet je concepten op te drukken aan de werkelijkheid. Dat is me heel erg duidelijk geworden.
Nu is dit ook een prachtig evenement, hè? Geweldige grote zaal en 3 dagen lang heel verzorgd. Zou zoiets in Nederland nou ook kunnen?
Ja, absoluut. En we zijn er ook mee bezig om His Holiness naar Nederland te halen. Als het lukt, dan zal het waarschijnlijk pas in 2008 of in 2009 zijn. Maar we hebben goede hoop dat het gaat lukken.
De dag na de teachings gaf de Dalai Lama 's ochtends een Amitayus-initiatie. Een inwijding in de Boeddha van lang leven. Lama Karta van het Tibetaans Instituut in België zong de mantra's tijdens de ceremonie. Waar is dit voor?
Dat is om de puja mee te volgen. Dat is de Boeddha van het lange leven. De tekst en de vertaling erbij.
Dank u. De tekst van Amitayus is vanuit de wens alle wezens te bevrijden. En tot in het hart van de verlichting neem ik voortdurend toevlucht in de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Met wijsheid en mededogen ontwikkel ik vandaag in de aanwezigheid van Boeddha in mezelf de gedachte aan de perfecte verlichting en dit voor het welzijn van alle levende wezens. De Dalai Lama zit al binnen. Frank de Waalen, zen-leraar van het Dana Zen Centrum in Gent. Hoe is het voor een zen-boeddhist om op zo'n Tibetaanse bijeenkomst te zijn?
Maar goed, het is tamelijk indrukwekkend wat hier gebeurde. Op een bepaalde manier voel ik me hier erg thuis. Je moet weten, mijn eigen leraar heeft de boeddhisme leren kennen in Nepal. En heeft altijd sterke bindingen gehad met de Tibetaanse leraars vooral. En ook Genpo Roshi, de leraar van mijn leraar, heeft naast een innige vriendschap met Jogyam Trungpa ook sterke Tibetaanse invloeden gehad. Nu, ik denk sowieso dat in de Zen-training aspecten heel gelijklopend zijn. En dat voel je op een dag als vandaag. Ofschoon het een sterk rituele inslag heeft, een sterk esoterische inslag, herken ik dingen en voel ik me toch op een bepaalde manier thuis. Ofschoon je natuurlijk zou zeggen, zijn is zo minimaal en zwart-wit. Dit is heel barok en kleurrijk. Maar ik denk dat op een bepaalde manier er een grote verwantschap bestaat. En in die zin voel ik me echt op mijn plaats. En ik ben ook erg geraakt door wat dit betekent voor Vlaanderen en voor België.
Nu hebben we net een Amitayus-initiatie meegemaakt. Wat zegt zo'n ritueel jou als Zen-boeddhist?
Maar goed, ik denk dat wij toch meer dan misschien ogenschijnlijk lijkt dat wij een sterk geritualiseerde praktijk hebben. Alleen het aannemen van de Boeddha-houding op zich. We doen net alsof we in het lichaam de Boeddha zijn. Goed, en zelf, als ik denk aan de ceremonies die rond transmissie samengaan, dan herken ik heel veel elementen ook uit het ritueel rond Mahavairochana, de kosmische Boeddha. Ja, ik vond het erg indrukwekkend.
En wat betekent de Dalai Lama voor jou?
Goed, de Dalai Lama, ik vond het echt fijn om hem 4 dagen lang te zien. Ik had het geluk om vooraan in de zaal te zitten en ik heb het gevoel dat ik hem op een bepaalde manier heb leren kennen. Het onderricht vond ik niet altijd zo eenvoudig, maar door voortdurend aanwezig te zijn en doorheen de 3 dagen, de 4 dagen van op nabije afstand te zien, heb ik het gevoel dat ik hem leren kennen heb. En goed, ik denk natuurlijk dat hij veel meer vertegenwoordigt. Ik denk dat het een visionaire man is. Als je ziet wat hij in zijn levensloop heeft verwezenlijkt om het Tibetaanse boeddhisme van een middeleeuws gegeven in een kleine verloren staat hoog in de bergen uit te brengen naar de wereld en te laten samenklinken met toch een hedendaagse toegankelijke spiritualiteit. Ik denk dat het van een visionair gehalte is. En daarnaast is hij ook een zeer innemend schrijver, inspirerend en een mooi voorbeeld van hoe iemand verdraagzaamheid en liefdevolle vriendelijkheid belichaamt.
En dan nu de column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
21 mei zitten we met 40 mensen in het klooster Zin in Vught. Het thema van de dag is geluk. Wat al heel gauw duidelijk wordt, is dat we allemaal op zoek zijn naar geluk. De een vindt het in het vissen aan de waterkant en de ander in het toeren op zijn racefiets. Dit is geen nieuws, want met een beetje reflectie kom je hier al gauw achter. Ik had geluk ingetikt op internet en vond een site met 10 bladzijden. En op elke bladzijde stonden 20 uitspraken over geluk. Dat waren er dus al 200. 1 uitspraak bleef hangen, namelijk: geluk is als een glas, even blinkend als broos. Deze uitspraak raakte me. Blinkend en broos. Zoiets als mooi en kwetsbaar. Altijd vliedend, tijdelijk, niet blijvend. Aan verandering onderhevig. Is het niet zo? Voortdurend verlangen we naar iets, zoeken naar iets of iemand, jagen soms op iets dat ons gelukkig zal maken. Op zijn best voelen we ons even gelukkig en dan begint het verlangen weer opnieuw. Niets is blijvend. Kennelijk ook geluk niet. Als je bij de Boeddha te raden gaat over geluk, kom je uit bij innerlijke vrede. De vrede in je hart. Vrede in je geest. Een gesteltenis die van binnenuit komt en die niet afhankelijk is van dingen of mensen. Niets van niets afhankelijk buiten ons. Ja, ja. En om dat duidelijk te maken vergelijkt de Boeddha onze geest met een bosvijver. Een bosvijver die zo verschillend kan zijn als onze geest. Al naar gelang de gemoedstoestanden, de hindernissen die de geest onrustig maken of vertroebelen. Dit zijn ook de dingen die ons geluk tegenhouden. En daarom wil ik ze noemen. Als eerste komt naar voren het verlangen naar zintuiglijke bevrediging. Een groot woord, maar het gaat erom dat ons verlangen altijd uitgaat naar iets wat we kunnen zien, kunnen horen, kunnen ruiken, proeven of voelen. Iets wat we kunnen denken ook. Als helder water vertroebeld wordt door verlangen, krijgt het water allerhande kleuren. Omdat verlangen zo veelzijdig is, liever gezegd, zich zo veelzijdig richt en telkens iets anders vindt om achteraan te gaan. In de vergelijking is de bosvijver dan niet meer helder, maar vertroebeld door verschillende kleuren. De tweede hindernis voor ons geluk is kwaadheid en ergernis. Ze brengen het water aan de kook. Kokend water is gevaarlijk, je kunt er levend in verbranden. Een geest die aan de kook is, slaat om zich heen, is wild en onredelijk. Verre van gelukkig. De derde hindernis bedekt de vijver met mos en met algen. Deze staan voor luiheid en traagheid. Je geest is slaperig. Je kunt dan niet vooruit. We hebben een kater of een harde kop en voelen ons beroerd en vervelend. Rusteloosheid en schuldgevoel, de zogenaamde vierde hindernis, zwiepen het water op als door een windvlaag. We weten niet waar we het zoeken moeten. We vliegen van hort naar haar en doen domme dingen. En tenslotte is daar als een oorzaak van vertroebeling de twijfel. We hebben geen doorzicht, kunnen de weg niet vinden. We voelen ons vastzitten en zwaar. Niet weten wat heilzaam is of wat onheilzaam is, maakt de vijver modderig. We modderen maar wat aan. Al deze zogenaamde hindernissen zorgen ervoor dat we ons niet gelukkig voelen en ronddolen in kroegen en kastelen. Ver verwijderd van de heldere bosvijver waarin je diep kunt kijken. De Boeddha, die weet heeft van de menselijke natuur, raadt ons aan om te gaan zitten. En hij zegt: stop even met je bedrijvigheid. Hou op met oordelen en veroordelen. Hou op met vechten. Wees je bewust van je verlangens en laat je niet leiden door impulsen. Durf de confrontatie aan met je rusteloosheid of je twijfel en al die leuke gemoedstoestanden die we daarnet genoemd hebben. Als je het aandurft om daar zonder veroordeling naar te kijken, zie je de vijver langzamerhand opklaren en rustiger worden. Dan kun je dieper kijken. Er komt vrede in je hart en meer wijsheid in je woorden. Zo simpel is dat. Zo simpel. Maar toch ook soms zo moeilijk. In Vught was het ons wel duidelijk. Waarschijnlijk hebben we nog een extra dagje nodig om die vijver helder te krijgen.
Jyotika Hermsen was dat. Volgende week de column van Nye Kwang Wing. Nu kunt u luisteren naar deel 6 uit de serie De Keuken van Nibbana. Monique Nooren is een van de hoofdkoks bij de Sayaji Ubakin Stichting, die regelmatig Vipassana-cursussen organiseert. Vandaag maakt ze een zomers recept dat geïnspireerd is op de mediterrane keuken. Gebakken aubergineplakken met yoghurtsaus. Welkom in de keuken van Nibbana.
Vandaag gaan we maken aubergine plakken in yoghurtsaus, een mediterraan gerecht. Daarvoor heb je nodig voor 4 personen 2 aubergines van ongeveer 600 gram, 2 theelepels zout, 2 theelepels citroensap en ruim milde olijfolie. Dat is dus voor het klaarmaken van de aubergines. Dan komt er voor de saus erbij 1,5 liter yoghurt, een snufje zout, 2 teentjes knoflook, een snufje peper, een eetlepel olijfolie en een snufje, een beetje fijn gevreven munt.
En hoe kom jij zelf aan dit recept?
Ik heb eens ooit, toen was ik een beetje depressief en heb ik een heel dik kookboek bij een vriendin uit de kast gehaald. En dat ging over mediterraan koken. Daar is het oorspronkelijk vandaan gekomen, ja.
En heeft het geholpen tegen de depressie?
Ja, dat helpt bij mij altijd eigenlijk. Gewoon praktisch werken, koken, een beetje rondlopen, redderen. En dat, dan is het goed. Ja.
Zien die er goed uit, die aubergines daar?
Ja, zo te zien. Nee, dat zijn courgettes, meneer. Meneer? Meneer? U pakt de courgettes, ik bedoel aubergines. Doe er maar drie, ze zijn niet zo groot. Doe maar drie.
Eigenlijk kan je een aubergines nooit zoveel zien, hè? De buitenkant, of ze
nee,
goed zijn
klopt,
of niet.
Nee, dat klopt, maar ik ga er gewoon vanuit, een beetje van mijn gevoel uit. Het probleem is, als ze lang in de koeling gelegen hebben, dan krijg je ze vlekken en dan worden ze beurs, dan kunnen ze niet zo goed tegen. Ja, dat is het, geloof ik. Ik ga even die yoghurtsaus maken voor bij die aubergine plakken. Dan kan dat een beetje intrekken. Ik meet de hoeveelheid yoghurt af. En daar komt dan zout bij. Lekker zo. Knoflookteentjes pellen. En peper, een beetje olijfolie en een beetje fijn gewreven munt. Dat was het.
En gebruik je nou nog een speciaal soort yoghurt?
Ik neem het liefst een milde, magere yoghurt. Eigenlijk is iedere yoghurt die niet al te sterk van smaak is goed. Dus wat ook heel geschikt is wat ze verkopen bij ons in de winkels, is de Turkse yoghurt of Griekse yoghurt. Dat is een vrij dikke en milde yoghurt, maar gewoon de milde biologische yoghurt zoals ik hier heb is ook goed. Een scheutje olijfolie gaat erin. Peper. Een klein beetje citroensap, een heel klein beetje. Ja, dit is een vrij dikke yoghurt. Het ziet er heel aantrekkelijk uit. Hier is eigenlijk het handigste bij om gedroogde munt te nemen, want de verse munt die je kunt kopen heeft eigenlijk heel weinig smaak, heb ik ontdekt. Je hebt in de mediterrane winkels, Turks of Griekse winkels en in toko's verkopen ze gedroogde munt, die het allerbeste daarvoor is. Aubergine aanpakken. Ik heb hem al even afgespoeld, ziet er heel mooi uit. Het is eigenlijk de enige vrucht die zo'n paarsige kleur heeft. Ik snij hem nu in plakken.
In de lengte van hem op?
Dat mag je doen hoe je wilt. Ik spreid ze naar uit. Ik leg ze allemaal even naast elkaar. Er komt zout op en citroensap. En de bedoeling daarvan is dat het vocht uit de vrucht trekt. En ze worden daardoor steviger. En dan moeten ze even blijven liggen. En dan kun je ze met keukenpapier droog treppen. Je kunt ze beter bakken als er wat vocht uit is. Ik ga de aubergine bakken. Die moet echt goed in ruim olie gebakken worden.
Nou zeg, je giet er echt een laag in van een centimeter ongeveer.
Ja, ik moet nog meer bakken, dus dat geeft op zich niet. Maar dat is het handigste, want dan kun je gewoon... eigenlijk moet je zo... Ze noemen dat wel deep frying in het Engels. Dat betekent dat hij echt... het is iets tussen frituren en bakken in. Ja. Kijk, het zwemt echt in de olie even. Dat is goed. Je ziet als het ware dat hij gaar wordt. De kleur verandert. Hij moet eigenlijk door en door zacht worden. En een beetje bruin.
En laat je ze dan straks nog uitlekken? Of dip je? Want ze zijn al vrij olieig natuurlijk.
Ja, kijk, de bedoeling is dat je dus die aubergines, als ze klaar zijn, leg je ze in een schaal. Weer in een glazen schaal. En dan komt de yoghurt erop. En dan ga je meteen eten.
Dus... Oh, maar je laat ze niet op keukenpapier of zo even uitlekken?
Ja, je kunt als je liever minder olie hebt, dan kun je het gewoon afdeppen. Nou dep ik dus de olie een beetje af van die aubergineplakken die gebakken zijn. En de yoghurt die staat klaar. Ik giet er wat overheen. En de rest van de yoghurt die zet ik erbij. En dan kan iedereen nog wat meer nemen als die daar zin in heeft. Maar het is een soort lauw warm gerecht, zou ik maar zeggen.
Kom, ik krijg helemaal honger langzamerhand.
Ja, precies. Ik ook, ja.
Matthijs Schouten is meditatieleraar in de traditie van Sayadji Ubakin.
Er is een prachtig verhaal waarin de Boeddha over eten spreekt, expliciet over eten spreekt. En ook een van de weinigen, voor zover ik weet. Het verhaal gaat dat de Boeddha op een ochtend de wereld overzag en zag dat er een arme boer ergens was die alle voorbereiding had, alle parami had om verlicht te kunnen worden. En toen ondernam hij een reis van vele kilometers met een groot gevolg van monniken naar de plaats waar die boer leefde. En inmiddels, die boer had blijkbaar begrepen dat de Boeddha zou komen. Die had ook bedacht dat hij naar de Boeddha toe wilde gaan om naar een leerrede te luisteren. Maar toen was zijn os afgedwaald, het bos in. En toen dacht hij, nou, ik ga dan toch maar eerst die os halen. Maar die os was zo ver afgedwaald dat de boer er de hele dag mee bezig was om die os te vinden. En toen hij uiteindelijk de os teruggebracht had, was het al verschrikkelijk laat geworden. Dat hij, ach, dan ben ik te laat om de leerrede te horen, maar ik kan in ieder geval nog mijn respect gaan betuigen. En toen kwam hij aan op de plek waar de Boeddha met de vele monniken was. En daar was de Boeddha gaan zitten en ook de monniken. En daar stond nog verschrikkelijk veel eten onaangeroerd. Want de Boeddha had gezegd toen hem eten gebracht werd, ik eet niet, want ik ben hier speciaal gekomen voor een arme boer. Die heeft de tijd nog niet gevonden hier te zijn. Dus we wachten met eten en met de dankzegging totdat die boer gekomen is. Nou, uiteindelijk kwam die boer. Nou, dat eten werd geserveerd en toen at de boer en daarna gaf de Boeddha pas een leerrede en natuurlijk werd de boer verlicht. Nou, toen de Boeddha met zijn monniken die plek weer verliet, toen waren een aantal monniken een beetje aan het morren van, nou, moet je kijken wat er nou toch gebeurd is. Het eten is uitgesteld en er is expliciet eten gebracht en monniken mogen helemaal niet over eten praten. Toen draaide de Boeddha zich om en zei hij, luister eens, deze arme boer die had alle voorbereidingen om een soort panna te worden, of verlicht te worden. Maar hij was zo hongerig dat hij niet in staat geweest zou zijn goed te luisteren naar wat ik te zeggen zou hebben. En dan zou hij het niet begrepen hebben en zou hij niet verlicht worden. Dus hij moest eerst gevoed. En toen de ergste honger gestild was, kon hij werkelijk luisteren en het inzicht verwerven.
De recepten uit deze serie kunt u vinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Ten slotte onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman. Net als de Dalai Lama boog hij zich over de geschriften van Nagarjuna in de vertaling van Erik Hoogkarspel. Nico, deze maand praten wij over een boek, een tekst van Nagarjuna, vertaald door Erik Hoogkarspel. De titel is Grondregels van de filosofie van het midden. Eerlijk gezegd vond ik het een tamelijk onleesbaar boek, maar daar moeten we straks maar even op terugkomen. Misschien moeten we beginnen met Nagarjuna zelf. Kun je iets vertellen over zijn achtergrond?
Dat is vrij schimmig. Dat hangt van de legendes aan elkaar, maar het schijnt dat het iemand geweest is uit de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus. Monnik waarschijnlijk. Een groot filosoof, ongetwijfeld. Een van de grootste vanuit het oosten. Waarvan allerlei verhalen de ronde doen dat hij teksten gevonden had op de bodem van de zee. Te midden van die slangenbeesten, de naga's. Vandaar de naam, Nagarjuna. Zijn naam zou dus betekenen de heldere onder de draken. En dat hij op die bodem teksten gevonden had die een wonderbaarlijke uitwerking hebben. En met name voor het intellect. En hij staat daarmee aan het begin van de Prajnaparamita teksten. Dus Mahayana. En daarnaast heeft hij nog een paar wonderen gedaan schijnt. Hij heeft een koning van de ziekte genezen. En Hij had zich in zijn studententijd, gaat het verhaal dat hij zich onzichtbaar had willen maken met een aantal studenten om in de harem van de koning binnen te kunnen dringen. Dat mislukte, dat wil zeggen de andere medestudenten die werden gepakt, maar hij wist te ontsnappen. En toen ging hij zich bezinnen op wat hij eigenlijk aan het doen was met zijn leven en toen ging hij boeddhisme bestuderen.
Nou, zijn er een paar begrippen die volgens mij van hem afkomstig zijn, of in ieder geval die in zijn werk steeds terugkomen. Sunyata is misschien het belangrijkste. Is dat de kern van zijn betoog?
Ja, dat is ongetwijfeld een van de hoofdbegrippen. Dat wordt ook in het boek vertaald met leegte. Het is niet een gelukkige vertaling, maar eigenlijk een betere hebben we ook niet echt. Er zijn wel wat alternatieven. Openheid, transparantie. Ja, kan allemaal. Maar eigenlijk is sunyata, dat is het breekijzer onder de begrippen. Dus als een begrip, zou je kunnen zeggen, dient het om alle begrippen te doorzien. En wel als sunyata, dat wil zeggen als leegte. En dat betekent eigenlijk dat je begrippen leert doorzien als constructies die geen eigen grond hebben. Ze hebben natuurlijk als constructies wel degelijk belang. Met name in onze conventionele relatieve wereld. Maar uiteindelijk zijn het constructies. Al dus Nagarjuna.
Kun je daar een voorbeeld van geven om het even te illustreren?
Nou, bijvoorbeeld het begrip oorzaak. Zelfs de gewone waarneming is van dat uit het een het andere volgt. Dat is oorzakelijkheid. Nagarjuna die zet daar zijn intellect op en die zegt ja. Hoe kan dat dat uit iets anders volgt? Want als er iets anders uit volgt, dan moet het al in de oorzaak gezeten hebben. En waarom is er dan nog sprake van een gevolg? Dus zegt hij, het begrip oorzakelijkheid, dat houdt niet. Dat houdt geen stand. Nou weten we dat overigens ook in de westerse filosofie wel. Daar zijn mensen als Locke en Hume, die hebben dat al eerder gezegd van, ja, we denken wel dat we oorzakelijkheid zien, maar wat zien we nou eigenlijk? En dan blijkt hoe het een uit het andere volgt, dat het een tamelijk mysterieuze gebeurtenis is. Maar oké, we moeten met elkaar in gesprek blijven en we moeten wat proberen van de wereld te begrijpen. Dus houden we vast aan oorzakelijkheid.
Maar dat zijn eigenlijk taalafspraken dan?
Dat zijn taalafspraken, ja. Nou, duidelijk de werking van taal. En wat voor Nagarjuna natuurlijk van belang is, dat hij zegt, kijk, wat de Boeddha beoogde, namelijk het opheffen van lijden, zegt hij, dan heb je geen andere keuze dan de begrippen waarmee je de werkelijkheid benadert te doorzien als niet substantieel. En eigenlijk wat hij dan, en dat is dan een ander belangrijk begrip, wat dan eigenlijk opdoemt, dat is het absoluut. Ja, dat is dus de werkelijkheid zoals die is, niet begripsmatig aangeduid. En daar zit nirwana, daar zit de bevrijding.
En dan ben je bij het Mahayana, of niet?
Ja, dat is echt Mahayana in de zin van dat de samsarische werkelijkheid is nirwana, want anders gezien dan samsarische werkelijkheid, dan wereldse werkelijkheid. Ja, dan is deze werkelijkheid zelf een bevrijdende werkelijkheid. Alleen moet je hem anders gaan zien. En wel door het te gaan zien zonder begrippen, zonder intellectuele concepten.
Kan je dan zeggen dat Nagarjuna de grondlegger van het Mahayana is?
Ja, hoe legendarisch die figuur ook is. Maar hij staat duidelijk aan het begin, maar op een ontzettend hoog niveau, wat eigenlijk nauwelijks meer overtroffen is, ja, van het Mahayana.
Er zijn nog andere begrippen die je veel tegenkomt. Onderlinge afhankelijkheid, praticca samuppada. En substantieloosheid, hè, wat natuurlijk met het sunyata te maken heeft.
Dat laatste, om daarmee te beginnen, substantieloosheid, dat betekent dat er voor de werkelijkheid niet een grond te vinden is. Je zou kunnen zeggen, misschien steunt de werkelijkheid wel ergens op, maar dan kunnen we die grond, die bodem, dat fundament, dat principe in elk geval niet vinden. Dat betekent dat de dingen geen eigen zijn hebben. En dat wordt eindeloos geïllustreerd. Bijvoorbeeld een boom, ja, die bestaat niet op zichzelf, want de boom die bestaat natuurlijk uit takken en een stam, dat sowieso al. Maar die boom die daar staat, die wordt ook bepaald door de grond waarop die staat. Ja, zonder de grond niet de boom. Maar die grond die wordt weer bepaald door de straat waarin die staat, als de boom in de straat staat. Ja. En die straat wordt weer bepaald door de stad. En de stad wordt weer bepaald door het land. En het land wordt weer bepaald door Europa. Ik heb het even over Amsterdam. Ja. En Europa is er dankzij de hele aardbol. Ja. Maar die aardbol is er dankzij de zon en de maan. En dat is dankzij de hele planetenstelsel. Dus die boom, die bestaat niet op zichzelf. Dat gaat eindeloos tot in onkenbare toe. En wat we dus boom noemen, dat is een enorme abstractie. Van een geweldige werkelijkheid. En wat dat begrip sunyata aan wil duiden, dat is die geweldige werkelijkheid van de dingen die geen dingen zijn. He, dus niet substantieel betekent dat de dingen zijn niet dingmatig. We noemen ze dingen om ze te kunnen gebruiken. Ja, om ze te kunnen onderscheiden van andere dingen. Ja, doordat je een boom niet verwisselt met een auto. Ja, dus daarom gebruiken we dat. En dat heeft natuurlijk ook een zekere realiteitswaarde. Maar die eigenheid hebben ze niet. En dat heeft uiteindelijk een soort bevrijdende werking. Een verlossende werking als je je opgelegde begrippen op de werkelijkheid kan doorzien. Ja. Dat betekent dus ook in dat verhaaltje over die boom, dat die boom die is afhankelijk van alles wat niet boom is. Ja, dus niet boom bepaalt mede boom. Ja, wat we uiteindelijk boom noemen. Ja. Eigenlijk betekent dat dat er is een boom dankzij alles wat niet boom is en alles wat niet boom helpt om boom te worden voor die boom. Ja. En dat geldt dan niet alleen voor de boom, het geldt natuurlijk ook voor mijn leven. Ja, ik besta dankzij alles wat ik niet ben. De dingen en dus ook mijn leven, die ontstaan nu in wederzijdse, wederkerige afhankelijkheid. Want die boom, die maakt ook weer deze wereld tot deze wereld. Hè. Dus dankzij de boom is er deze wereld. Dankzij mijn leven is er deze wereld. Ja. Veranderen iets in mijn leven, ja, dan veranderen iets in de hele wereld. Ook al zou je dat niet kunnen zien. Maar je kan het wel, en dat is toch wel het knappe van Nagarjuna. Je kan het denken. Als je het niet gelooft, zou ik bijna zeggen, dan kan je dit soort dingen denken. En dat is het knappe van Nagarjuna en ook wel het waardevolle. Of gewoon die, zoals de commentatoren wil zeggen, toch ook wel veel aan meditatie te danken zal hebben. Ja? Maar hij zet wel zijn intellect erop. En hij laat ook zien dat het boeddhisme een hele sterke intellectuele component heeft. Dat het niet allemaal maar gevoelsmatig alleen is, maar heel sterk intellectueel, dus analytisch, logisch. Nou, dat is zijn verdienste. Ja.
Maar nou leg jij het tamelijk helder en overzichtelijk uit. Ik vind deze tekst toch echt wel onleesbaar te noemen.
Eerlijk gezegd vind ik dat ook. Ja. Alleen als je echt veel moeite gaat doen, dan langzaam ga je wel zien, dit is echt intellectueel werk. Ja, dus je moet het boek zeker niet lezen voor het slapen gaan, want dan bij de eerste bladzijde ben je diep onder zeil. Dus wat dat betreft is het een goed boek voor om te slaan. Maar ja, dat is studiewerk. Hij schrijft in korte zinnen, hè, dus hele korte stellingen. En het was ook de bedoeling van die stelling dat je die uit je hoofd leert. En als je die uit je hoofd leert, dan begint er wel wat te werken. Tenminste, dat was toch wel wat de invloed van het boek op mij had. Dat ik wel dacht van ja, het zet je denken aan het werk op zo'n manier dat je het denkwerk, dus het begrippen maken, dat je dat gaat zien. En dat, ja, op zich is dat natuurlijk vreselijk knap.
Wil je een stukje voorlezen om eens even een indruk te geven van zijn stijl?
Ik pak gewoon de eerste. Het zijn 27 hoofdstukjes, 26 hangt er vanaf wat je er allemaal bij telt. En ik pak gewoon de eerste over oorzakelijkheid. Er is nooit iets geweest, wat dan ook, dat is ontstaan zonder oorzaak uit zichzelf, uit iets anders of uit beide. Nou, alleen daar moet je al diep over nadenken. Er is nooit iets geweest dat ontstaan is zonder oorzaak uit zichzelf, uit iets anders of uit beide. Dat poneert. Die zegt, kijk, de eerste waarneming is, alles ontstaat uit een oorzaak. Want in de oorzaken van de dingen en dergelijke zit geen substantie. En als iets niet door zichzelf wordt bepaald, wordt het ook niet door iets anders bepaald. Dus dan zegt hij, wacht even. In de oorzaken van de dingen zit geen substantie. Er zit geen grond. Dus ze worden niet door zichzelf bepaald. En als ze niet door zichzelf worden bepaald, kunnen ze ook niet door iets anders worden bepaald. Nou, dan krijg je vier soorten oorzaak. Moet ik hem even laten zitten. Een gevolg heeft geen oorzaken en is ook niet oorzaakloos. Oorzaken zijn niet zonder gevolgen en toch zitten ze er niet in. Hier speelt hij met twee dingen. In onze gewone waarneming is er wel degelijk sprake van oorzaak en gevolg. Maar als je goed kijkt, zegt hij, een gevolg heeft geen oorzaken, maar is ook niet zonder oorzaak. Ja, dat gaat zo'n hele tijd door. Maar weet je welke misschien interessant is om te horen? En dat is de meest belangrijke. Dat zit in hoofdstuk 24, nummertje 8. Daar zegt hij, het onderricht van de leer van de Boeddha's berust op twee waarheidsniveaus. Het alledaagse verhullende waarheidsniveau en het absolute. Gaat hij verder. Zij die het onderscheid tussen beide waarheden niet kennen, kennen niet de diepzinnige waarheid in het onderricht van de Boeddha's. En de volgende, je kunt het nirwana niet bereiken zonder het absolute waarheidsniveau. Het absolute niveau kan niet worden uitgelegd zonder gebruik te maken van het verhullende. Deze drie die zijn van het grootste belang, omdat hier formuleert hij wat hij eigenlijk wil zeggen. Dat als je wil weten wat de Boeddha met bevrijding, verlossing bedoelt, dan moet je die twee waarheden, misschien is het beter om te praten over perspectieven, waarmee je op de werkelijkheid kijkt, het absolute en het relatieve. Nou, zonder het absolute geen bevrijding. Ja? Maar je kan pas over het absolute iets zeggen dankzij het relatieve. Ja, dus die twee die horen bij elkaar, die zijn er uiteindelijk ook één. Maar om te begrijpen waar het met de Boeddha in zaken verlossing over gaat, moet je het conventionele perspectief doorzien. Ja? En een ander perspectief op de werkelijkheid werpen, namelijk geen perspectief, dat is het absolute. Ja? En daar zit de bevrijding. Tegelijkertijd kan je daar alleen maar weer over spreken in conventionele termen. Bijvoorbeeld de boeddhistische terminologie. Ja, en daar zit dan ook weer zijn kracht, dat hij eigenlijk de bekende termen in het hele boek door van de boeddhistische leer, dat hij daarvan aantoont dat dat ook geen substantiële zaken zijn. Vandaar dat hij zegt, er is geen dukkha. Nou, de eerste edelwaard is, er is dukkha. Nee, zegt Nagarjuna, uiteindelijk is er geen dukkha. Ja? Maar conventioneel gezien betekent dat er wel degelijk dukkha is. Ik denk dat het vaak zo moeilijk te begrijpen is, omdat we zo gewend zijn in objectiviteiten te denken en niet de werking van de geest. Want wat die doet met die twee waarheden is puur de werking van de geest. Ja, vanuit de geest kun je de absolute werkelijkheid zien. Vanuit de geest kun je de relatieve werkelijkheid zien.
Nou heb jij een paar regeltjes voorgelezen, maar ondertussen blader je dan heel snel door, want er zitten hele grote stukken commentaar tussen.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Als je dat geduldig leest, is het behulpzaam. Ja. Hij geeft ook steeds, Erik Hoogkarsen, die het vertaald heeft, want dat is ook al een klus. Ik kan over de vertaling weinig zeggen, want dat is zo technisch. Dat weet ik niet. Maar ik vind hem wel af en toe beelden aanreiken, voorbeelden aanreiken, waar je zegt, nou, dat helpt. Dus, wat het een lastig boek is sowieso, dat blijft ook zo. Ja, hij doet wel zijn best om je een beetje op weg te helpen.
En nou, aan het eind bespreken we altijd voor wie zo'n boek geschikt is. Soms zeg je van, nou, dat is een leuk cadeautje.
Met dit boek moet je uitkijken. Want dit zijn een van die boeken die je soms aanschaft en dan in de boekenkasset en nooit meer inkijkt. Maar het is een boek voor de wijsgerige fijnproever. Niet-boeddhistische filosofen, die zouden er ook eens in kunnen kijken. Ja, en als je bereid bent om echt een intellectuele zoektocht, puur intellectueel, dan heb je hier wat aan.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. Grondregels van de filosofie van het midden is uitgegeven door Olive Press. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdag zal Geshe Pema Dorji, afgevaardigde van de Dalai Lama, opnieuw België aandoen. Rondom zijn bezoek worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de jaarlijkse Tibetdag in Gent op zaterdag 17 juni. Naast voordrachten van Geshe Pema Dorji en Birgit van der Weijer, die onlangs het boek Child Exodus from Tibet publiceerde, zijn er optredens van Tibetaanse dansers en de Belgische formatie Pilgrim te zien. Annemie Flamé, voorzitter van de Stichting Pema Dorji, vertelt over de rest van het programma.
Niet alle activiteiten gaan zich afspelen in Gent. Enkel de Tibetdag is bij de vieze gasten. En dan zijn er ook 2 dagen teachings nog in Gent. In Wevelgem, dat is dus Kortrijk, is er een avond over meditatie en mindfulness. Is er een panelgesprek met politici en een westers filosoof en ethicus. En dan Geshe Pema Dorji als oosters filosoof en ethicus. En dan hebben we ook nog een avond waarbij dat we het boek van Birgit van der Weijer voorstellen. En die Birgit gaat in dialoog met Geshe Pema Dorji over het boek en over de situatie van de kinderen die nog altijd over de Himalaya aan het vluchten zijn om uiteindelijk bij hun volk, de Tibetanen, terecht te komen en onderwijs te genieten.
En voor meer informatie over de Tibetdag kunt u terecht op www.viezegasten.org. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazaal en Jacqueline Oskamp. Presentatie Marloes Lazaal, techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een reportage over de expositie Tibet en de 14 Dalai Lama's in het Wereldmuseum in Rotterdam. Graag tot dan.
Het is 5:00.